Goedemorgen, broeders en zusters. We lezen met elkaar uit Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6. Jesaja hoofdstuk 6, vers 1 tot en met vers 8. Bedenkt u bij het lezen van de Bijbel dat niet maar een mens aan het woord is, maar dat mensen door de Heilige Geest gedreven van Gods wegen hebben gesproken. Wij lezen met elkaar in Jesaja hoofdstuk 6, vers 1. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon, en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte ieder zijn gezicht, met 2 bedekte hij zijn voeten en met 2 vloog hij. De een riep tot de ander: heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. De deurpinnen in de drempel schudden door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik: wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de Heere van de legermachten gezien. Maar een van de serafs vloog naar mij toe en hij had een gloeiende kool in zijn hand die hij met een tang van het altaar had genomen. Daarmee raakte hij mijn mond aan en zei: zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Zo is uw misdaad van u geweken en uw zonde verzoend. Daarna hoorde ik de stem van de Heere. Hij zei: wie zal ik zenden? Wie zal er voor ons gaan? Toen zei ik: zie, hier ben ik. Zend mij. Tot zover de schriftlezing deze morgen. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, het is opmerkelijk dat in de Bijbel de meerderheid van de geestelijke leiders ontdekt waren aan 2 allerbelangrijkste principes. Om als een ware dienstknecht of dienstmaagd van de Heer gebruikt te kunnen worden, moet je allereerst ontdekt worden aan de grootheid en de majesteit en de heiligheid van de Heer. En als tweede, onlosmakelijk daaraan verbonden en daar ook uit voortvloeiend, moet je ontdekt worden aan je eigen zwakheid en onbekwaamheid om de Heere te dienen. De ontdekking van Gods almacht en mijn onmacht, zijn heiligheid en mijn onheiligheid, is een van de sleutels die leiden tot volhardend, God welbehagelijk, geestelijk leiderschap. God welbehagelijk betekent dat hij daar grote vreugde en blijdschap aan ontleent. Wij leren dat de ontmoeting met de Heere in zijn goddelijke macht en majesteit en de confrontatie met onze eigen zwakheid en afhankelijkheid voorwaarden zijn om werkelijk door de Heere gebruikt te kunnen worden in zijn gemeente, in zijn koninkrijk, ook dit komende jaar. Nou, hiervan is de profeet Jesaja een sprekend voorbeeld. Wij lezen in Jesaja 6 vers 1, in het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten op een hoge en verheven troon en de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Als eerste punt zou ik deze morgen willen noemen de ontdekking van Gods heilige majesteit. De ontdekking van Gods heilige majesteit. Jesaja krijgt hier een blik op de glorieuze majesteit van de Heere. Nu, de 3 aartsvaders, Abraham, Isaac en Jacob, hadden een soortgelijke ontmoeting met de Heere. Zo ook de 2 grote oud-testamentische leiders, Mozes en Jozua, die beide op de heilige grond van Gods tegenwoordigheid hadden gestaan. En dat geldt ook voor de 3 grote oud-testamentische profeten, Jesaja, Jeremia en Ezechiël. En ook de 3 grote nieuw-testamentische apostelen, Petrus, Paulus en Johannes, hadden zo'n levensveranderende ontmoeting met de majesteit en de heiligheid van de verheerlijkte Christus. Nu, bij het begin van zijn bediening zijn profetische taak krijgt Jesaja een glimp te zien van die grootheid en majesteit en heiligheid van die allerhoogste God en koning van hemel en aarde. Nu, een van de opmerkelijkste dingen die wij over deze tekst kunnen zeggen, vinden we in Johannes 12, vers 41. En misschien dat u dat met mij wil opzoeken, hou uw vinger bij Jesaja 6 en bladert u met mij naar Johannes 12, vers 41. Johannes 12, vers 41. We lezen even vanaf vers 37. Volledigheidshalve lezen we vanaf vers 37. Johannes 12, 37. Daar staat, en hoewel hij, dat is de Heer Jezus, en hoewel hij zoveel tekenen voor hun ogen gedaan had, geloofden zij niet in hem, opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd, dat hij sprak, Heere, wie heeft geloofd wat hij van ons hoorde, en aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Hierom konden zij niet geloven, omdat Jesaja elders geschreven heeft, hij heeft hun ogen verblind, hun hart verhard, dat zij niet zien met hun ogen en met hun hart verstaan en zich bekeren en ik hen genezen. Nou, broeders en zusters, dat kunt u allemaal vanmiddag teruglezen in Jesaja 6. Dat vindt u allemaal in Jesaja 6. Maar het gaat me om vers 41 nu. Vers 41. Dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Vraag, over wie heeft Johannes het hier? Wie is die zijn en die hem waar Johannes over spreekt? Eigenlijk kan dat natuurlijk maar één persoon zijn, namelijk niemand minder dan de Heer Jezus Christus. Dit zei Jesaja omdat hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Is het niet wonderbaar dat Jesaja 700, 750 jaar voor de menswording van de Heer Jezus Christus de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus zag voor zijn menswording? Voor zijn incarnatie, voor die eerste kerstdag. Hij wordt hier in Jesaja 6, vers 3, Yahweh genoemd. En Johannes zegt, mensen, dat is Jezus, dat is de Heere. Nou, dat kan maar één ding betekenen. Namelijk dat de Heere Jezus Yahweh is, dat hij Yahweh is. De Heere Jezus is God. Leg Jesaja 6, Johannes 12 naast elkaar en je hebt een onweerlegbaar Bijbels getuigenis van de Godheid van de Verlosser van ons leven en de Koning van de Kerk, de Heer Jezus Christus. Jesaja zag de heerlijkheid van de Heere Jezus. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, of die in de schoot van de vader is, die heeft hem ons verklaard, die heeft hem ons geopenbaard. Ja, de Heere Jezus is de openbaring van de Heere God. Ik geloof, broeders en zusters, dat alle zichtbare verschijningen van de Heere in het Oude Testament in feite verschijningen waren van onze Heere Jezus Christus voor zijn menswording. En dat is precies wat Jesaja hier ziet. In het jaar dat koning Uzia stierf, zag ik de Heere zitten. We zijn terug in Jesaja 6. Ik zag de Heere zitten. We weten nu wie hij zag zitten. Wie zag Jesaja zitten? Jezus. En waar zit Jezus op? Een hoge en een verheven troon. Dat is een beeld van zijn majesteit en macht. Koning Uzia mag dan gestorven zijn. Geen paniek. De Heere, de schepper van hemel en aarde, de onderhouder van hemel en aarde, de grote koning, hij zit gewoon op zijn troon. Hij is de machthebber van het universum, de soevereine allerhoogste, die doet wat hem behaagt in de hemel en op de aarde, zonder aan iemand toestemming te vragen, zonder aan iemand verantwoording af te leggen. En alles wat hij doet is goed. Hij is de soevereine. Men vraagt vandaag, waar is God? Antwoord, daar waar hij altijd is. op de troon. Hij regeert. Hij heeft alle dingen volmaakt onder controle. In het jaar dat koning Uzia stierf, zit de Heere gewoon op de troon. Hij regeert. En dan staat er in vers 1b, zijn zomen vulden de tempel. De zoom van zijn koninklijke mantel vulden de tempel. Nou, wat wordt er bedoeld? De zoom, eens even kijken, waar zit mijn zoom? Mijn zoom van mijn jasje, dat zit hier. Dat neemt eigenlijk nauwelijks iets in beslag. De zoom van mijn jasje is niks. Maar de zoom, alleen de zoom van zijn goddelijke mantel, wat het beeld is van zijn majesteit en macht en glorie en luister, vulden de tempel. Niet zijn mantel vulde de tempel, de zoom vulde de tempel. Wat een beeld is, broeders en zusters, van die grote, verheven, driemaal heilige, onzagwekkende Heere Jezus Christus. We hebben een paar dagen geleden zijn geboorte gedacht en de aaibaarheid van het kind in de kribbe is zo groot. Vanmorgen even de andere kant. Hier zien we de onzagwekkende, zeer te vrezen majesteit van Jezus voor zijn menswording. Hij zag de Heere en die blik op de Heere had een enorme impact op zijn leven. Het visioen is nog niet ten einde, want hij ziet in vers 2 serafs. We weten niet precies wat serafs zijn. Dat is de enige plaats in de Bijbel waar ze bij name genoemd worden. De wortel van de tak seraf betekent brandende. En daarom denkt men wel dat we hier met engelen van vuur te maken hebben. Engelen van vuur die voor de troon van God staan. Ze staan in vuur en vlam voor de heiligheid van God. Serafs zijn net als alle andere engelen dienende geesten. En wat doen ze? Vers 3. Nou, met twee vleugels bedekken zij hun aangezicht en met twee vleugels bedekken zij hun voeten. Het bedekken van je gezicht en je voeten was in de oudheid een teken van ontzag en eerbied en aanbidding. En voor wie doen ze dat? Voor de Heere Jezus Christus. Daar waar de Heere Jezus Christus manifest is, tegenwoordig is. Wat doen de engelen, wat doen deze serafs, deze brandende engelen? Ze hebben zes vleugels, met twee bedekken zij hun aangezicht. Met twee bedekken zij hun voeten. Als een teken van een heilig ontzag voor de Heere Jezus Christus. En met de overige twee vleugels bogen zij. Of vlogen zij. Van de zes vleugels worden er maar twee gebruikt om te vliegen. Wat een beeld lijkt te zijn, broeders en zusters, van een onmiddellijke inzetbaarheid. Zo gauw als er een opdracht, een bevel van de troon klinkt, over de lippen van de Heere komt, komen zij in actie om het woord van de Heere uit te voeren. Het is de taak van de serafs om de Heere te dienen en om hem te loven en te prijzen. Vers 3 zegt, en de een riep tot de ander, heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. De aarde is van zijn heerlijkheid vol. Voor diegenen die het misschien nog niet in de gaten hebben, ik gebruik de herziende Statenvertaling. Geweldige vertaling trouwens. Ik weet niet of u al besloten hebt om als gemeente over te gaan op de herziende Statenvertaling. Anders zou ik de broeders van de raad willen oproepen om daarover na te denken. Het is een prachtige vertaling. Dat merkt u wel. Goed, even terzijde. Dus de een riep de ander toe, heilig, heilig, heilig is de Heere. En nogmaals, ik noem het iedere keer opnieuw. Wij weten nu uit Johannes 12 dat hij over hem, Jezus, sprak. In Openbaring 4 lezen wij dat zij dag nog nacht rust hebben. En dag en nacht roepen, heilig, heilig, heilig is de Heere. De Almachtige die is en die was en die komt. Toen u gisteravond mogelijk voor de televisie zat, riepen zij heilig, heilig, heilig. En toen u vannacht vuurwerk afstak, riepen zij heilig, heilig, heilig. En toen u vanmorgen uitsliep of aan het ontbijt zat, riepen zij heilig, heilig, heilig. Vanmorgen onderweg naar de kerk riepen zij heilig, heilig, heilig. En als u op dit moment uw oor te luisteren zou kunnen leggen bij de poort van de hemel, zou u horen heilig, heilig, heilig is de Heere. Onafgebroken wordt dat verkondigd in de hemel. De absolute heiligheid van wie? De Heere Jezus Christus. Hij is absoluut heilig. Dat driemaal heilig, dat duidt op dat absoluut heilige karakter. Weet u, dat gaat ons menselijk verstand te boven. Het wijst op zijn oneindige verhevenheid boven al het geschapene. Zijn absoluut afgescheiden zijn van alles wat vuil is, of wat zonde is, of wat ongerechtigheid is. Onze Heere is volmaakt heilig, oneindig heilig, rechtvaardig, puur, foutloos, zondeloos, smetteloos, rein, zuiver. Hij is de driemaal heilige Jezus, de opperste heilige. De allerheiligste, de volmaakte heilige Jezus. En op hetzelfde moment dat de serafs de heiligheid van de Heere proclameren, beefde de deurposten, staat er. Van het luide roepen werd het huis vervuld met rook. Het is opmerkelijk dat je in Exodus 19 bij de verschijning van de Heere op de Sinaï, wat ik geloof dat dat ook de Heere Jezus was, dat daar ook de berg vervuld werd met rook. Opdat het volk niet zou naderen. Maar het is, tegelijkertijd gaat het gepaard met de majesteit van de tegenwoordigheid van de Heere. Datzelfde zie je in het laatste Bijbelboek, in Openbaring 15, vers 8. Waar ook de tempel zich vulde met rook. En dat er niemand werd toegestaan om de tempel binnen te gaan. En datzelfde verschijnsel zie je hier. Dus je kunt zeggen, die rook hier is ook een beeld van de majesteit en de indrukwekkende heiligheid van de Heer. En tegelijkertijd is het bedoeld om als het ware zelfs voor de serafs iets van die majesteit en de heiligheid van de Heer als het ware weg te nemen of te bedekken, opdat zelfs zij het niet zouden kunnen verdragen. Om de Heer in al zijn majesteit en heiligheid te zien. Je kunt het voor uzelf nalezen in Exodus 19 en Openbaring 15 vers 8. Jesaja zag de Heer. En dat veranderde zijn leven. En dat vormde het begin van zijn bruikbaarheid voor de Heere God. Weet u, ik ben ervan overtuigd dat elke gelovige door de Heilige Geest ontdekt moet worden aan de absolute heiligheid en goddelijke majesteit van de Heere. Als jij ooit in je leven door de Heere God gebruikt wil worden, in zijn koninkrijk, in zijn gemeente, dan zul je hieraan ontdekt moeten worden. Er is geen andere mogelijkheid. Alle, hoor je, ik heb net een aantal voorbeelden gegeven. Allen die in de Bijbel werkelijk door de Heer gebruikt werden, zijn aan deze heiligheid van de Heer Jezus ontdekt. En tevens ben ik ervan overtuigd dat er heel veel christenen nog niet aan ontdekt zijn. We geloven in de Heer Jezus, we gaan naar de kerk, we lezen de Bijbel, we zingen de psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. We horen de preek aan, maar hebben de Heer nog niet gezien in al zijn heiligheid en goddelijke majesteit. En ons leven verraadt dat ook. Ons leven verklikt eigenlijk dat we dat nog niet gezien hebben, daar nog niet aan ontdekt zijn. Dat blijkt soms uit het vocabulaire, je woorden, de woorden die je gebruikt, en de manier waarop je je kleedt, of de manier waarop je je uitdrukt, de manier waarop je je in de tegenwoordigheid of in de gemeente gedraagt, dat je nog niet werkelijk die ontmoeting met de Heere hebt gehad in zijn heiligheid. Weet u, het gaat er niet om dat wij visioenen gaan zien. Nee, ik pleit er wel voor dat wij door de persoonlijke en vertrouwde omgang met de Heere ontdekt worden aan de heerlijkheid en de heiligheid van Jezus. Het gaat me om een bewustwording van zijn absolute volmaakte wezen. Zijn eigenschappen, zijn natuur, zijn goddelijke majesteit. Packer zegt in zijn boek God leren kennen, Knowing God. Mensen die God kennen, let u goed op. Mensen die God kennen, zoals Daniël hem kende, zoals al deze leiders hem kenden. Mensen die God kennen, zetten zich volledig voor hem in. Daniël 11 vers 32 zegt, het volk dat zijn God kent, zal sterk zijn en daden doen. Zij worden nooit moe om de Heere te dienen. Wanneer je door het woord en de Heilige Geest een glimp hebt ontvangen van de heiligheid en de majesteit van onze geweldige God, dan resulteert dat in restloze overgave en toewijding aan hem. En wil je en kun je eigenlijk niets anders meer dan hem dienen, want dat is het hoogste, het beste. Daar ben je door gegrepen en al het andere in dit leven verdwijnt in het niet bij deze grote, heerlijke majesteit van Jezus. Er zal niets wat hij van jou vraagt te veel of overvraagd zijn. Dan wil je hem alleen maar eren en dienen. Mensen die God kennen, zullen hem met de totaalsom van hun leven dienen. En hoeveel mensen hebben een halfslachtig leven? Hoeveel gelovigen lopen eigenlijk de kantjes ervan af? Het betekent feitelijk maar één ding, en dat is dat ze in tegenstelling tot Jesaja nog geen glimp opgevangen hebben van de majesteit en de heerlijkheid en de ontzagwekkende heiligheid van Jezus. Nooit werkelijk nog aan hem ontdekt. Misschien is het niet verder gekomen dan de kribbe. Maar niet zoals Johannes. Patmos, die de verheerlijkte Christus heeft gezien. Het is de hoogste tijd dat wij in ons soort gemeente door intensieve geestvervulde bijbelstudie en door geestvervulde verklarende bijbelprediking en geestvervulde Christusverkondiging ontdekt worden aan die allerhoogste majesteit en heiligheid van de Heere. Heere, open toch onze ogen. Weet je, ik realiseer me, ik kan deze woorden uitspreken en ik kan het zo duidelijk mogelijk proberen te maken. Maar als de Heilige Geest dit niet doet landen, de urgentie, het belang hiervan niet doet landen in je hart, dan mist deze pijl zijn doel. Nou, daar begint het mee, de eerste stap, de ontdekking van Gods heilige majesteit. De tweede en noodzakelijke stap na de ontdekking, na de openbaring van wie Jezus is, volgt de verootmoediging. Want nadat Jesaja de Heere gezien heeft, ziet hij zichzelf en dat is een ontnuchterende confrontatie. Hij zei in vers 5, toen zei ik, wee mij, wee mij. Nu heeft hij in de voorgaande versen 6 keer wee over Israël geroepen. Lees het voor uzelf maar na. In Jesaja 6 heeft het voorgaande gedeelte, heeft hij 6 keer wee, wee, wee. Nu ontmoet hij de Heere in een hele persoonlijke, op een hele persoonlijke manier en roept hij dit wee over zichzelf. Hij zegt, ik ga ten onder, want ik ben een man onrein van lippen, woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. En mijn ogen hebben de koning, de Heere, der Heerscharen gezien. Mijn ogen hebben Jezus gezien. Ezechiël zag de Heere, wat deed hij? Viel op zijn aangezicht. Johannes op Patmos zag de verheerlijkte Christus, wat deed hij? Hij viel als dood voor zijn aangezicht. Jesaja zegt, wee mij, let op de ontdekking van Gods heiligheid. Resulteert niet in een uit je dak gaan. Hij zegt niet, wauw, holadier. Hij zegt, wee mij. Hij is met stomheid geslagen. Hij kan niet spreken. Wat zou iemand in de tegenwoordigheid van de Heer kunnen uitbrengen? Wij zeggen soms in samenkomsten van ons soort gemeente. Als mensen uit hun dak gaan en emotioneel geraakt worden, de Heer was aanwezig. In de Bijbel zie je een andere beweging. In de Bijbel zie je daar waar de tegenwoordigheid van de levende Christus manifest is. Mensen over zichzelf roepen, wee mij. Hij is met stomheid geslagen. Wee mij, ik ben een door en door ontaard, een verkeerd mens. In het licht van God zie ik mezelf zoals ik werkelijk ben. Deze ontmoeting met Jezus veroorzaakt geen vervoering, geen extase, niet een uit je dak gaan, maar pure verschrikking bij de profeet. Hij weet zichzelf volkomen geruïneerd, onmachtig, klein. De openbaring van Jezus leidt tot het bankroet van zijn leven. Heb jij die ervaring? Hoeveel van u horen een dergelijke boodschap en begrijpen eigenlijk niet waar het over gaat? Als ik spreek over totaal verdorven en ontaard zijn, denkt u, oh boy, waar komt die man vandaan? Ik dacht dat ik dat ontvlucht was. Velen denken dat ze nog niet van die totaal verdorven mensen zijn. Weet je, dat kun je alleen volhouden. Luister goed. En dat moet in ons soort gemeente meer klinken. Dat kun je alleen volhouden zolang je nog niet aan de Heer ontdekt bent in zijn absolute heiligheid en majesteit en gerechtigheid. En luister. Want de openbaring van God leidt onontkoombaar tot de openbaring van wie je zelf bent. En dat betekent in het licht van deze driemaal heilige God het totale bankroet van je leven. Absolute onmacht. Want in de ontmoeting met hem komt al ons egoïsme en al onze trots en al onze hardheid en slechtheid en onreinheid aan het licht. Als je de Here ziet, ze zien je ware zelf, is geen fraai gezicht. Ga je niet uit je dak, roep je wee mij. En weet u waar Jesaja zich het meeste zorgen over maakt? Over datgene waar wij ons het minste zorgen over maken. Nogmaals, Jesaja maakt zich het meeste zorgen over datgene waar wij ons het minste zorgen over maken. Hij zegt, ik ben een mens onrein van lippen, woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Het gaat hier om wat Jacobus de zonde van de tong noemt. En daarbij kun je denken aan het verdacht maken van iemand, onvriendelijke woorden, roddel, kletspraat, brallen, onwelvoegelijke taal, obscene taal, bedenkelijke grappen. Weet je, stel je voor dat je buiten de zonde van de tong, hè, alle andere zonden buiten beschouwing gelaten zouden worden. Van de 613 geboden en verboden zouden er 612 buiten beschouwing gelaten worden. Op basis van deze één enkele zonde, onreinheid van lippen, zou geen mens staande blijven voor de driemaal heilige God. Maar dat zul je pas toegeven nadat je aan Jezus ontdekt bent in zijn heiligheid, in zijn majesteit. Dan laat je het wel uit je hoofd. Wee mij. Ik ben een man onrein van lippen. Als je Jezus werkelijk zo mag leren kennen. Verootmoediging. Wee mij. Is een voorwaarde voor bruikbaarheid. Alleen wanneer je net als Jesaja in vers 5 tot de erkenning komt dat je niets bent. Dat je in het licht van de Heere door en door zondig bent. Alleen wanneer je tot die ontdekking en erkenning komt, kun je ten volle door de Heere gebruikt worden. Immers, en daar gaat het om. Let u goed op. Goed om, dat is zo'n sleuteltekst of zin. Als je daaraan ontdekt bent, dat je zelf, dat er niets van jezelf te verwachten is, ga je alles van de Heere verwachten. Niets van mij alles van de Heere. Als je door God gebruikt wil worden, moet je daaraan ontdekt worden. De Heere heeft niets van jou nodig. Verwacht niets van jezelf, maar alles van de Heere. Het is door het kennen van God dat we daaraan ontdekt worden. En het is door een glimp van Gods heerlijkheid en heiligheid dat we aan onszelf ontdekt worden. Maar gelukkig, het stopt hier niet. Dat is goed nieuws. We zouden denk ik ellendig en hopeloze mensen zijn als we hier alleen maar zouden horen dat we hopeloze, slechte, ontaarde mensen zijn. Er is hoop, want we lezen in vers 6. Wee mij, één van de seraf vloog naar mij toe met een gloeiende kool die hij met een tang van het altaar genomen had. Hij raakte mijn mond daarmee aan en zei, zie, deze heeft uw lippen aangeraakt. Nu is de ongerechtigheid geweken, uw zonde verzoend. Je bent Jesaja, ontzondigd mens. En die ontzondiging vindt plaats door vuur van het altaar. Nu, vuur in de Bijbel staat dikwijls voor het oordeel, maar het staat ook voor zuivering, reiniging, ontzondiging. En in die laatste betekenis wordt dat hier gebruikt. Het altaar symboliseert hier de hele voorziening van de Heere God in het Oude Testament tot ontzondiging van het volk. Jesaja wordt gezuiverd, gereinigd, niet door eigen inspanningen, maar door de genade van God, door het altaar alleen. De les is duidelijk. Alleen wanneer wij ontzondigd zijn, zijn we optimaal bruikbaar voor de Heere God. Dus het begint in feite met ontdekken wie is God. In het licht van God ontdek ik mezelf. Verootmoediging, wee mij. Vergeving, ontzondiging, redding. De weg tot ontzondiging is belijdenis. En de Bijbel zegt, indien wij onze zonden belijden, God is getrouw en rechtvaardig om onze zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En dat is wat Jesaja deed. Het is door het woord dat we daar kennis van nemen. En het is door belijdenis dat wij die vergeving mogen ontvangen. Nu, als je de Heere wilt dienen, als je verder wil dan de middelmatige, krachteloze, dode routine dit komende jaar, als je werkelijk door God gebruikt wil worden, dan zul je je leven moeten verankeren, wortelen in dat woord. Daar moet je dan naar gaan leven. Alleen zo kun je door de Heere gebruikt worden, door een doorleefde, toegepaste kennis van het woord. Je zult eerst de Heere moeten zien, openbaring. Jezelf, als je hem ziet, zie je jezelf. Dan sta je op je grondvesten te schudden. Dan verwacht je niets meer van jezelf, maar alles van de Heere. En die ootmoed en belijdenis van zonde leidt tot ontzondiging. En weet u wat het nu het mooie is aan een relatie met de Heere? Hij wil dat wij erkennen dat wij door en door slechte en ontaarde mensen zijn, maar geprezen zij de Heere. We hoeven niet ons leven lang ach en wee te roepen. Sommige mensen bleven daar een leven lang in steken. Ach, wee, zo is het niet. Als we onze zonden belijden, dan is er ook reiniging. Dan is er vrijspraak. Dan is er vergeving. Als de Heer ons in Christus aanvaard heeft, kunnen we ook onszelf aanvaarden. En dat leidt tot geestelijke volwassenheid. Heeft u de Heer gezien? Ben je werkelijk aan hem ontdekt? En aan jezelf? Dan nu de vraag in vers 8. Daarop, ziet u dat? Dus na wat in de 7 voorgaande versen is gebeurd, na datgene wat we nu met elkaar besproken hebben, nu de slotvraag. Daarop hoorde ik de stem van de Heere die zei, wie zal ik zenden, wie zal voor ons gaan? Wil je door God gebruikt kunnen worden, moet je ontdekt worden aan twee allerbelangrijkste waarheden. Wie de Heere is en wie jezelf bent. En daarop klinkt de vraag. Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? En ik zei, hier ben ik, Heere. Zend mij. Weet u, de Heere heeft ontzettend veel werk te doen. En er is een afgedwaald volk wat tot hem teruggebracht moet worden. In de kerk, ook in de kerk, zijn er mensen die tot de Heere teruggebracht moeten worden. En ik hoop dat deze prediking daaraan mag bijdragen. Hoe gaat de Heere dat doen? Hij doet dat door mensen. Hij forceert niemand om tegen zijn wil het werk voor hem te doen. Maar hij zegt, dit is het werk, wie wil het doen? Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan? Ben jij bereid om te antwoorden? Wat is jouw respons op zijn vraag? Als je ooit de Heere hebt gezien. En aan jezelf ontdekt bent en vergeving van zonde hebt ontvangen. Wat is dan jouw antwoord op de vraag van de Heere? Wie zal ik zenden? Wie wil er voor Jezus gaan? Want Hij is aan het woord. Het is de Heere, Jezus, die spreekt. U kunt net als Jesaja antwoorden, hier ben ik. Zend mij, gebruik mij dit komende jaar, Heere. Gebruik mij. U zegt, ja, maar hoe kan de Heere mij gebruiken? Ik heb geen noemenswaardige bekwaamheden. Daar zou ik het volgende op willen antwoorden, broeders en zusters. Als de Heere God een zwakkeling als mijn persoon zou kunnen gebruiken, dan kan Hij ook u gebruiken. Zijn kracht wordt openbaar in zwakheid. Het is niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Niet uw zwakheid, hoor je vrouw, man, niet je leeftijd, niet je zwakheid is het probleem. Dat zijn smoesjes. Smoesjes zijn het. Niet je zwakheid is het probleem door de Heer gebruikt te worden. Maar onze vermeende eigen kracht, wijsheid of kennis is het probleem. Niet je zwakheid. Die zwakheid. Paulus zegt, ik roem in zwakheden. Ik meen dat ik daar hier een keer over gesproken heb. Veel meer roem ik in zwakheden. Hij heeft God gebeden, 3 keer op zijn blote knieën gesmeekt. Heere God, wilt u deze doorn uit mijn vlees wegnemen? 3 keer. Duidt op een aanhoudend, volhardend gebed. En de Heer heeft God heeft tegen hem gezegd, nee. Ik wil dat je ermee leert leven. Want wat jij denkt zwakheid te zijn, in die zwakheid wil ik mijn kracht manifest maken. Niet je zwakheid, maar je vermeende eigen kracht en wijsheid en kennis. Als je bereid bent om in het licht van de Heere God werkelijk ontdekt te worden aan jezelf. Wat een ootmoedmakende confrontatie is. Om vervolgens onzondig te worden. Dan zul je uit dankbaarheid en uit liefde je restloos overgeven en zeggen, hier ben ik, Heere, zend mij, gebruik mij dit komende jaar. Weet u, dan kan niemand je er meer van afhouden, want je werkelijk die ontmoeting met de Heere hebt gehad. Dus de vraag nog maar eventjes. Heb je een terloopse ontmoeting met de Heere gehad? In het voorbijgaan misschien een blik? Of heb je werkelijk ontmoet? Heb je Jezus ontmoet in je leven? Dan kun je eigenlijk niet anders meer dan hem dienen, je leven voor hem verteren en je aan hem geven. Dat kan hier, dat kan op het zendingsveld. Maar zeg in ieder geval, hier ben ik, Heere, zend mij. Laat ons samen bidden. Heere, we zeggen u dank dat we u, Heere Jezus Christus, niet in de kribbe vanmorgen, maar voor uw menswording mochten ontmoeten. En we zien dat u na de hemelvaart opnieuw bekleed bent met diezelfde goddelijke heiligheid en majesteit als Johannes u op Patmos ontmoet en als dood voor uw voeten valt. Iemand die zo vertrouwd met u was, die aan uw boezem gegeten heeft tijdens uw omwandeling op aarde, valt nu als dood aan uw voeten neer. Wilt u ons allen met die ontmoeting zegenen? Wij vragen het u uit genade. En in Jezus' naam. Dat uw tegenwoordigheid, Heere Jezus, in ons persoonlijk leven, in onze huwelijken en gezinnen en in onze gemeente zo manifest, zo duidelijk zal zijn. Dat uw heiligheid ons leven diepgaand zal beïnvloeden. Wij overtuigd zullen worden van uw almacht, onze onmacht. En het daarom in alle dingen van dit leven niet meer van onszelf, maar van u verwachten. In Jezus' naam. Amen.